My banner.
Bobo, ja.
Ja, Bert is er niet.
Ik ben
Koen
Bert.
Is Bert. Daarom, dat dacht ik ook.
Ik ben een beetje Bert vandaag.
Papa.
Nee, ik heb geen accordeon.
Yes? Ja, die staat daar.
Eén is weg.
Eén is weg. Die doet het ook wel, maar die is weg. Hallo.
Hallo.
Ha, Akke. Fijn dat je er bent. Het zou grappig zijn als je dan zo zit.
Het welkomsteam op afstand.
Het welkomsteam op afstand. Ha, Rien. Gaat het goed, Rien?
Ik kan je maar net zien. Ik hoor hem, volgens mij.
Lekker hard spelen. Oh, dan zal je kennen. Yes.
Bidid, bam, bam.
Oké, okay, gaan we hem nog gewoon een keertje doen? Okay, in ieder geval, zullen we gewoon het laatste couplet doen? En dan,
met alles wat daar...
Vind je het goed als ik af en toe die hoogte even had?
Ik vind het helemaal goed.
En ik ken hem niet helemaal op hoogte. Dus
nee, het is ook wel heel hoog.
En daarom is het wel lekker als je dan maar één regel hebt. Hè?
Ja.
Vind je het goed?
Ik vind het helemaal goed.
Ja. Ja.
Wat zingen wij tegen de dood? Christus leeft, Christus leeft. Waarmee wordt ons geloof beloond? Eeuwig leven dicht bij Hem. Hij wekt ons op als Hij verschijnt. Zonde en dood zijn dan voorbij. Een feest vol vreugde zonder eind. Bij Christus zijn in eeuwigheid. O, zing halleluja. Een hoop leeft voor eeuwig. O, zing halleluja. Jezus Christus wordt verhoogd, hoop in leven en in dood. O, zing halleluja, een hoop leeft voor eeuwig.
O, zing
halleluja, Jezus Christus wordt verhoogd. Hoop in leven en in dood. Jezus Christus wordt verhoogd. Hoop in leven en in dood.
Is het goed?
Alleen de laatste.
Nee.
Dit is alles.
This is the only one. Ja, we doen er nog even één.
Vooruit dan.
Oké, voor jou. Gewoon het begin dan.
Van het begin dan?
Kijken we even.
Wie troost in leven. Christus zelf. Wat geeft ons zekerheid en hoop. Wij zijn nu zijn eigendom. Wie houdt ons leven in zijn hand? Wat is ooit sterker dan zijn plan? Wie houdt ons vast tot aan het eind? Zijn liefde houdt ons overeind. O, zing halleluja, een hoop leeft voor eeuwig. O, zing halleluja, Jezus Christus wordt verhoogd. Hoop in leven en in dood. Welk woord kalmeert de bangste ziel? God is goed, God is goed. Waarin kan ik zijn goedheid zien? Bovenal in Jezus' bloed. Wie staat er boven storm en angst? Leert ons geloven desondanks. Wie stuurt de stroming die ons stuurt? Vaste wal naar Jezus toe. O, zing halleluja, een hoop leeft voor eeuwig. O, zing halleluja, Jezus Christus wordt verhoogd. Hoop in leven en in dood.
Is het goed, Bernard?
Mooi.
Oké.
Altijd leuk. Dat is altijd. Ja. Dat was het dan.
Testing, testing, 1, 2, 1, 2. Horen jullie mij? Rien, hoort u mij?
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten die hier voor het eerst zijn of mensen die op afstand met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom. Vanmiddag gaat voor dominee Robert Jansen. Na de dienst is er nawoord, waarvoor u alle uitgenodigd bent. En we beginnen deze dienst met het zingen van gezang 157 vers 1, 5, 6 en 7 uit de bundel Weerklank. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op deze dienst en ons richten tot de opgestaande Heer. Wij spreken uit dat we het in deze dienst en ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt. En voor de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En voor Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Laten we tot die God gaan in gebed en hem bidden om de leiding van zijn geest, de opening van zijn woord en ons tegelijkertijd voorbereiden op de dienst van het offer die bestemd is voor kerk en zending. Ja, Heere, u bent geprezen met diepst ontzag. Heere, we danken u dat we u mogen kennen, uw woord mogen kennen, dat u deze wereld niet hebt losgelaten, dat u niet voor ons verborgen bent. Dat u uzelf bekend hebt gemaakt ook in uw Zoon. En dat door uw geest uw woord over deze wereld is gegaan. En het is door uw woord en geest dat wij hier vanmiddag samen zijn. Verbonden met hen die ook met u verbonden zijn en op andere plaatsen deze dienst met ons meemaken. Een dienst aan u.
een dienst tot uw eer en glorie, omdat u alle eer en glorie toekomt. Heere, daarvoor zijn we gemaakt, om in uw dienst te staan. En u weet hoe allerlei zaken dat in de weg kunnen staan, ook in ons leven. Dingen waarin we uw doel missen. En hoe we als mens uw doel hebben gemist, toen we probeerden op uw plaats te staan. En we danken u voor het wonder van genade, vergeving die er is, vergeving van zonde door het werk van uw Zoon. En we bidden u, werk toch zo met uw geest in ons en door ons heen, dat we gaan doen wat past bij het leven met u. En dat we loslaten dat wat daar niet bij hoort. Heer, dat bidden we u voor ieder van ons. Hier, maar dat bidden we u ook in deze wereld. Dat er een opwekking mag komen. Een beweging van bekering tot u. Van omkeer tot u. Terugkeer tot u. En Heer, geef dat wij in ons doen en laten, in ons zeggen en denken, daar aan bijdragen en dat niet tegengaan. Vorm ons toch zo, dat ook voor de wereld om ons heen, ook in de komende week, zichtbaar mag zijn. Wat het betekent om u te kennen, om uw woord te hebben gehoord. En om te leven door uw Zoon. En neem toch alles weg wat dat in de weg kan staan. Wees bij de kinderen als ze naar de zondagschool gaan. Geef dat ze ook daar verder mogen komen in het volgen van u. Wees bij degene die daar leiding mogen geven. En we danken u voor hem. We danken u voor de gaven die u geeft. We danken u voor het gemeente zijn en de gemeenschap van uw Heilige Geest. We danken u dat we samen uw weg mogen gaan. Ook deze middag. Jong en oud. Heere, laat het uw weg zijn die ons bezighoudt. En neem alles weg wat dat tussen kan staan als een ruis. Ook als we bezig zijn met dingen die gebeurd zijn of gebeuren gaan. Van we denken dat ze gaan gebeuren in deze week. Geef dat we nu ons toch mogen richten. En gericht mogen zijn. Zullen zijn op dat wat u doet. Wat u zegt. Wat u gedaan hebt. Wat u belooft. Heere, u hebt ons gezonden. Kerk is zending. En we bidden u dat we ook in ons leven laten zien dat we gezonden zijn. En geef dat het ook zichtbaar mag zijn, merkbaar mag zijn. Dat wat we geven tot opbouw voor uw koninkrijk, als we mogen geven in de dienst van het offer voor kerk en zending. Wees bij hen die in deze wereld op allerlei bijzondere plaatsen uw woord mogen brengen. Heel dichtbij, maar ook ver weg. Dus het is in gevangenissen, oorlogsgebieden, daar waar mensen het veel minder hebben dan wij als het gaat om voedsel, als het gaat om vrede. Heere, wees toch op al die plekken nabij. Maar wees ook nabij op al die plaatsen waar er zoveel rijkdom is. En genot en alles lijkt te draaien om ons. Waar zo weinig te horen is en te merken is van dat uw koninkrijk komt. En laat toch ook daar mensen die daar mogen werken, iets mogen laten zien en doorgeven van dat wat u gegeven hebt. Heere, daarom bidden we u om een zegen over uw zending. En om werkelijkheid van die belofte die u gegeven hebt, Heer Jezus. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heere, we bidden u om die voleinding, voltooiing van uw koninkrijk. We bidden u om vrede. En we bidden u dat tot die dag, dat het werkelijk helemaal vrede zal zijn. Als steeds meer mensen allerlei plekken in deze wereld mogen gaan zien wie de vredevorst is. En dat zo uw koninkrijk gebouwd wordt en bouwen toch ook in ons en door ons heen. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven en terwijl we geven zingen we van Psalm 116 versen 1, 2, 4 en 5. We zijn al even onderweg met het stilstaan bij de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En bijna elke zondagmiddag horen we ook die geloofsbelijdenis, die 12 artikelen. We zeggen ze zelfs samen op. En dat die geloofsbelijdenis in de diensten beleden wordt, dat gebeurt al heel lang. En je kunt je afvragen, waarom eigenlijk? Iemand vertelde eens, dat zijn moeder, als zij biefstuk ging bakken, altijd aan beide zijden van het stuk vlees een stuk afsneed. En hij vroeg haar waarom ze dat deed. Ze zei, nou zo heb ik dat van mijn moeder geleerd, die deed het ook altijd zo. Dus zij naar oma toe kon om te vragen waarom die dat dan deed. Waarom snijdt u altijd aan beide stukken van het biefstuk een stuk af? En oma antwoordde, dat deed ik omdat ik een kleine koekenpan had en het biefstuk anders niet in de pan zou passen. Maar ja, met de komst van een grotere pan was dat een overbodige traditie geworden. Traditie, dat heeft bij sommige mensen een hele negatieve smaak gekregen. En ik denk de smaak van dat biefstuk. Ze denken bij traditie aan van alles wat je zonder nadenken doet, omdat het altijd zo gedaan is. En eigenlijk doen ze dan hetzelfde als wat ze anderen verwijten. Zonder na te denken geven ze af op een begrip, omdat meer mensen dat nu eenmaal doen. Traditie, dat is overdracht. Dat is wat je doorgeeft. Het is dus heel noodzakelijk. Het is noodzakelijk om dingen door te geven. Het is ook heel noodzakelijk om duidelijk te maken waarom iets doorgegeven moet worden. Dat blijkt wel uit dat verhaal met dat biefstuk. Zo kan het gaan als je niet meer weet waar een traditie vandaan komt. En in zo'n geval kun je de traditie ook gewoon stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor alle gevallen geldt waarbij je niet meer weet waar de traditie vandaan komt. En wij hebben de traditie om ons geloof te belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. Waar dient dat voor? Wat zou jouw antwoord zijn als je zou mogen kiezen? Welke antwoorden komen dan in aanmerking? De traditie in stand houden, nergens voor, kennis overdragen, dwaalleer tegengaan, geloof onder woorden brengen, samen hetzelfde zeggen, troost. En hoe zit dat bijvoorbeeld met het slot van de apostolische geloofsbelijdenis? Waar dient het voor dat we dat belijden? Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Drie zaken die we elke week opnieuw horen en belijden. Vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Ik heb net gevraagd waar dient die belijdenis voor. En je had allerlei mogelijkheden. Maar ik wil daar nu één uithalen, namelijk die laatste. Troost. Hoe zit dat met deze drie zaken die we belijden? Word je getroost door deze belijdenis? Welk houvast geeft het je als je zondags in de tweede dienst dit belijdt? Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Het troost heeft alles te maken met houvast, met zekerheid. Een jongere uit een kerk, ik heb dat wel eens vaker genoemd, die zei eens tegen mij, de enige zekerheid die ik heb, is dat ik dood ga. Terwijl diezelfde jongere vaak heeft horen zeggen, door één of meerdere mensen in hun diensten, ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En dat zijn wel twee hele verschillende belijdenissen. De ene bevat de zekerheid van doodgaan, en de andere de zekerheid van leven. En deze jongere heeft de apostolische geloofsbelijdenis vaak genoeg gehoord. Maar er blijkbaar geen troost en geen houvast, geen zekerheid in gevonden. En zo zijn er meer mensen. Welke belijdenis denk je dat in ons land de meeste instemming krijgt? De enige zekerheid die ik heb is dat ik doodga. Of ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Hoe zou het dan komen dat heel veel mensen geen troost vinden in die laatste woorden? Ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En gemeente, dat is een van de makkelijkste vragen van deze middag. Hoe dat komt? Dat komt doordat die belijdenis zo ver afstaat van dat wat wij om ons heen zien. Die belijdenis staat ver af van de alledaagse werkelijkheid. Opstanding van het lichaam. Als lichamen zouden opstaan, dan zouden dus begraafplaatsen kleiner moeten worden. Maar wat zien we juist? Ze worden groter. Wat zien we? Op stenen staan oude en staan nieuwe data. En allerlei generaties komen voorbij. Wat zien we? Een nieuw geopend graf. We moeten afscheid nemen in plaats van begroeten. En sommigen van u, van jullie, hebben nog maar net afscheid moeten nemen. Anderen zitten er middenin. En wat wij zien lijkt steeds weer deze belijdenis te bevestigen. We gaan allemaal dood. En toch bijzondere is dat juist die andere belijdenis regelmatig klinkt bij een open graf. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. En ook lezen we teksten op grafstenen waar een andere verwachting uitspreekt. Gemeente, hoe kunnen we dat belijden? We staan in diezelfde werkelijkheid. En toch belijden we straks weer, ik geloof in de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. En dat onderwerp ligt op de grens van wat we nog maar kunnen bevatten. We zullen heel rustig naar de achtergrond van deze belijdenis moeten kijken. En in die rust wil ik meteen op één ding wijzen dat opvalt aan deze belijdenis. Dat is namelijk de belangrijke plaats die het lichaam in deze belijdenis inneemt. We belijden hier, ik geloof in de opstanding van het lichaam. En om deze belijdenis beter te begrijpen, helpt het om eerst eens te kijken naar hoe Gods woord spreekt over het lichaam. We beginnen met een stukje Bijbelkennis. Waar in de Bijbel staat de volgende tekst? Het lichaam is een kerker van de ziel. Iemand? Dat is maar heel goed. Bijbelvaste gemeente, wat fijn. Het enige antwoord is namelijk nergens. Het enige juiste antwoord. Nergens. Deze tekst staat niet in de Bijbel. Dit is een uitspraak van de Griekse filosoof Plato. Die leeft in de 4e eeuw voor Christus. En in zijn uitspraak komt een hele negatieve kijk op het lichaam naar voren. Het lichaam, dat is een omhulsel van de ziel. Het is maar buitenkant. Het is verpakkingsmateriaal en dan ook eigenlijk nog maar beperkend verpakkingsmateriaal. Het is een kerker, het is een donkere gevangenis. En de ziel die zit gevangen in dat lichaam en wacht op bevrijding. Kortom, het lichaam is alleen maar een beperkend omhulsel. En wat er overblijft noemen we stoffelijk overschot. Deze kijk zorg ervoor dat mensen inderdaad daarover spreken. Maar kijk eens wat je daarmee zegt. Je spreekt over een overschot. Dus over iets dat te veel is. Een restant. En dat heeft alles te maken met die uitspraak van Plato. Het lichaam is een kerker van de ziel. Een filosofische uitspraak die niet in de Bijbel staat. Maar dat is niet het enige. Het is ook geen Bijbelse uitspraak. Deze uitspraak klopt niet met hoe in Gods woord gesproken wordt over het lichaam. En te vaak wordt de Bijbel gelezen met de filosofische bril op. Want we zien begrippen en we lijken wat te herkennen en we lezen het zomaar onbewust of bewust met de bril van Plato. Want in de Bijbel, ja inderdaad, in de Bijbel wordt ook gesproken over lichaam en ziel of lichaam, geest en ziel. Maar dan moet je echt in een compleet ander licht zien. Om dat te proberen uit te leggen heb ik een bijzonder voorwerp meegenomen. Een vierkant cirkel driehoek. Een vierkant cirkel driehoek. Een heel bijzonder voorwerp, het is maar net vanaf welke kant je kijkt. Cirkel, driehoek en vierkant zijn aspecten van dit voorwerp. En je kunt nooit één van deze aspecten weghalen zonder het voorwerp kapot te maken. Als je ze van elkaar probeert los te maken, dan is het geen cirkel, vierkant, driehoek meer. Lichaam, ziel en geest zijn in de Bijbel aspecten van het mens zijn. De mens is lichaam. De mens is geest. De mens is ziel. En als je nou probeert die aspecten van elkaar los te maken, een lichaam zonder ziel, een geest zonder lichaam, enzovoort, dan is het geen mens meer. Ik besef dat het heel wat moeite kost om deze omslag te maken. We hebben erg goed van Plato geleerd om lichaam en ziel van elkaar los te maken. En los te trekken en het lichaam als iets minder waardigs te zien. Maar wat zegt de Bijbel? Laten we lezen 1 Korinthe 3 vers 16.
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont?
En ook van hoofdstuk 6, de versen 12 tot 20.
Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn.
Ook in Korinthe lijkt de gedachte te leven dat lichamelijke aspect er niet toe doet. En Paulus maakt duidelijk dat het lichamelijke er wel toe doet. Wat opvalt is dat Paulus positief spreekt over het lichamelijke en niet negatief. Als je lichaam een kerker voor de ziel is, dan ben je wel raar als je er goed voor zorgt. En wie probeert er nou zijn kerker in stand te houden? Je bent juist blij als je er vanaf bent. Als je met Plato naar je lichaam kijkt, dan is de apostolisch geloofsbelijdenis weinig hoopgevend. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Ben je er eindelijk vanaf, komt het weer terug. Maar Paulus die roept ons in Gods woord juist op om een hele andere kijk op ons lichaam te hebben. Het is geen kerker, het is een tempel. Vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? En als je dit vergelijkt met 1 Korinthe 3 vers 16, dan zie je dat Paulus met lichaam de hele mens bedoelt. Hij kan zeggen in hoofdstuk 3 vers 16, u bent een tempel. En even later in hoofdstuk 6 vers 19, uw lichaam is een tempel. En dat gebeurt vaker. Als in de Bijbel over lichaam gesproken wordt, dan wordt er de hele mens mee bedoeld. Het is een kant, een aspect van je mens zijn. En je mens zijn is dus lichamelijk. Paulus kan hier dus zelfs lichaam en mens verwisselen. Dat doet hij ook in 6 vers 14. In vers 13 heeft hij het over lichaam en in vers 14 heeft hij het over ons. Paulus gebruikt het woord lichaam om de hele mens mee aan te duiden. Maar tegelijkertijd ook om een bepaalde kant van dat mens zijn aan te duiden. Dat blijkt alweer uit de zonde die hij noemt, hoererij. En lichaam, het lichamelijke aspect van het mens zijn, heeft te maken met het zichtbare, het tastbare van het mens zijn. Even een paar punten op een rij. Het lichaam is positief. Het lichaam is de hele mens. Het lichaam is een bepaald aspect van de hele mens, namelijk het zichtbare en het tastbare. En duidelijk is dat je ook als mens, ook als lichaam, de Heere moet dienen. Uw lichaam, u bent een tempel van de Heilige Geest. Een tempel om de Heere te dienen. En niet voor niets eindigt dit hoofdstuk met de woorden: verheerlijk daarom God in uw lichaam. Dat is belangrijk voor ons dagelijkse leven. Het lichamelijk is dus niet per definitie zondig. Het is een kant van ons mens zijn. En ook die kant dienen we te gebruiken om God te dienen. Verheerlijk God met je lichaam. Ja. En dan komen we voor een lastige vraag te staan. Want hoe kun je dat dan doen als je gestorven bent? God verheerlijken met je lichaam. Als het lichamelijk een kant is van ons bestaan en gebruikt moet worden om God te loven. Hoe kunnen doden dan nog God loven? Een vraag die bijna letterlijk terug te vinden is in de Bijbel, in de psalmen, in psalm 88, in het slot van psalm 115. En gemeente, bepaalt ze ook bij, zo groot zijn de gevolgen van de dood. En waar komt de dood eigenlijk vandaan? Laten we kijken naar Romeinen 5 en dan vers 12. Dus in de herziene statenvertaling, als je kijkt naar het Nederlands, niet de best lopende zin, maar ik hoop dat we er wel mee verder komen.
Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben.
Ze heeft het over die in die ene mens alle gezondigd hebben. De dood is er door de zonde, door de vijandschap tegenover God. Maar in datzelfde hoofdstuk vertelt Paulus meer in Romeinen 5. Namelijk in vers 8 tot 11.
God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Jezus heeft de straf op de zonde willen dragen. Hij is gestorven. In hem is er genade en vergeving. De belijdenis, ik geloof de opstanding van het lichaam, staat niet los van de belijdenis die eraan vooraf gaat. Ik geloof de vergeving van de zonde. Paulus zegt, we zijn met God verzoend door de dood van zijn zoon, in vers 10. Jezus sterft in onze plaats. Hij overwint de dood en hij staat op uit de dood. En dat heeft alles te maken met het lichaam, de opstanding van het lichaam. We lezen Lucas 24 en daarvan de versen 36 tot 43.
En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op.
Jezus laat nadrukkelijk zien dat hij geen geest is. En als hij dat zou zijn, dan zou de dood ook niet in alles overwonnen zijn. Maar Jezus is zichtbaar en hij is tastbaar. En ook over het lichamelijke heeft de dood geen macht meer. En daar hoort een rijke belofte bij. Terug naar 1 Korinthe 6. In 1 Korinthe 6, vers 14, daar staat: en God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Ik zou nog op hele andere gedeeltes kunnen wijzen, zoals bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, Filippenzen 3. Er is geen twijfel over mogelijk dat wie op de Heer Jezus vertrouwen, deze zekerheid mogen hebben. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Een lichaam gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van de opgestane Jezus. En daar zit de troost en daar zit de zekerheid van deze belijdenis. De Heer heeft het beloofd en hij maakt zijn belofte waar. Maar hoe zit het dan in de tussentijd? Mensen zijn gestorven. Hun lichaam is begraven. En Jezus is nog niet weergekeerd. Hoe zit dat? Velen hebben zich over die vraag gebogen. En ook als het om die vraag gaat, biedt Gods woord ons veel troost, veel zekerheid en veel houvast. Daarbij moet ik wel zeggen, biedt Gods woord nou zekerheid omdat het vertelt hoe dat zit en hoe dat allemaal kan? Nee. Maar het vertelt wel iets anders. En deze zekerheden mogen je troost en houvast geven. In leven en in sterven zijn we van hem en in zijn hand. Romeinen 14 vers 8. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. Tegen de moordenaar aan het kruis zegt Jezus in Lucas 23 vers 43. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Er zit voor gelovigen niets tussen het sterven en het met Jezus zijn. Echt waar, zegt Jezus, voorwaar, amen, zeg ik u. Daar zit niks tussen. En dat heeft alles te maken met het slot van wat wij belijden. Ik geloof het eeuwige leven. Het eeuwige leven. Wanneer begint dat? Nu, juist. Het eeuwige leven is niet iets dat pas begint na ons sterven of na Jezus' wederkomst. Een collega zei eens over het eeuwige leven, dat begint hier of het begint nooit. En als je dat wil begrijpen, moet je wel de klemtoon goed leggen. De klemtoon ligt op leven en niet op eeuwige. Het eeuwige leven, het echte leven. De nadruk ligt niet in de eerste plaats op dat het voor altijd is, maar dat het om het echte leven gaat. Heel cru gezegd, bestaan voor altijd is er ook in de hel. Maar dat is geen leven. Het gaat om het echte leven. En dat echte leven is er alleen bij God. En Jezus heeft gezegd, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En laat de mensen om je heen en hier in de gemeente toch niet in twijfel achter over of dat zo is. De belangrijkste wat verteld kan worden, nadat je hier niet meer bent, is niet dat de predikant of wie er ook maar voorgaat, of wie er ook maar in zijn bijeenkomst spreekt, van alles kan vertellen over wat je hebt gedaan. Maar het mooiste is als er iets verteld kan worden over op wie je vertrouwt en dat er juist verteld wordt over hem. En daarom is het zo mooi als we samen belijden, als we samen uitspreken, ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Omdat je dan ook met Paulus mag zeggen, ik weet, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen, en ik hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en sterven winst. En geprezen zij Hij die dat heeft mogelijk gemaakt. Onze Redder en Heiland, onze opgestane Heer, Jezus Christus. Amen.
In vertrouwen mogen we tot de Heere gaan
En in besef ook dat alles in zijn handen is van nu aan tot in eeuwigheid. En dat beleiden we ook als we samen tot hem gaan in gebed. En samen al biddend zingen, onze Vader die in de hemelen zijt. En van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ons laten we gaan staan en samen ons geloof belijden. En ieder van u spreken met mij van harte. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we samen ons slotlied aanheffen, wie troost in leven en in dood. Jesus Christus, Lord, my God. mogen onder de zegen van de levende Heer de week ingaan. Want de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.